Hoe authentiek zijn we als we ons, aangestuurd door reclames en influencers, opsluiten in ons ware zelf? Reclames en influencers prediken ons trouw te blijven aan onszelf. Wees echt, volg je gevoel en koop deze dagcreme. Maar houdt het ideaal van authenticiteit ons niet juist eenzaam? Er is zoveel meer dan hoe we ons naar de ander presenteren. Een essay, geschreven en zelf voorgelezen door Lieke Knijnenburg.
Je bent zo nep, wees gewoon jezelf. In de reality TV-serie Married at First Sight is Whitney niet blij met de man aan wie ze gekoppeld is door de experts. De teleurstelling is van haar gezicht af te lezen, terwijl ze het gangpad oploopt om te trouwen op het eerste gezicht. Duca, de bruidegom, speelt het spel serieus mee. Draag deze ring als symbool voor mijn liefde voor jou. Whitney, je kent me niet eens. Hij geeft complimenten, spreekt de familie beleefd toe en schuift haar stoel naar achter, maar zij ziet een show. Whitney is helemaal zichzelf, vindt ze zelf. Zij zal niet lachen als ze er geen zin in heeft. Zo voel ik me nu eenmaal. Dit is nu eenmaal wie ik ben. Het zijn bekende mantra's in een tijd waarin we aangespoord worden onszelf te zoeken, te vinden en te zijn. Niet alleen in liefde en vriendschap, ook bij de schoonfamilie en op werk klinkt nu het moederlijke advies om gewoon jezelf te blijven. Dan zal alles goed komen. Authenticiteit is een competentie geworden voor een sollicitatiegesprek. Ingestudeerde antwoorden werken niet meer. Werkgevers zoeken zelfkennis, oprechte interesse en een unieke persoonlijkheid. Maar niet te uniek natuurlijk. Ook van politici verlangen we echtheid. En dat weten zij maar al te goed. In campagnefilmpjes laten lijsttrekkers zich filmen in de huiskamer, op de voetbalclub, met het gezin en spreken ze de kiezer op sociale media direct toe. Elitehatende populisten distancieren zich met McDonald's om te bewijzen dat ze niet bij de gevestigde orde horen, maar ook maar gewoon mensen zijn. Donald Trump's openheid voelt ergens ook wel verfrissend. Hij versluiert zijn imperialistische agenda tenminste niet met termen als vrijheid en beschaving. Hij zegt waar het op staat. Authenticiteit, hashtag nofilter. Het past binnen een culturele stijl die literatuurwetenschapper Anna Kornbluh onmiddellijkheid noemt. Een dominante stijl van echtheid, nabijheid en het persoonlijke, die belooft afstand direct te overbruggen in rauwe emotie, meeslepende kunst en oprechte verhalen. Met ambitieuze penstreken brengt Kornbluh in haar boek Immediacy or the Style of Too Late Capitalism uiteenlopende culturele fenomenen samen onder deze stijl. Reality TV, autofictie, identiteitspolitiek, close-ups, selfies, het gebruik van emojis die direct communiceren wat taal enkel en omslachtig kan. Vertel me hoe je je echt voelt. Zeg gewoon waar het op staat. En dus vertelt BBB'er Caroline van der Plas in een talkshow over haar liefdesleven, in plaats van over hoe ze het stikstofprobleem gaat oplossen. In advertenties begint de boodschap ondertussen steeds holler te klinken. Het Humanistisch Verbond print de pagina grootte Wees 365 dagen jezelf, om mensen aan te moedigen te leven naar eigen waarde. De overheid kwam met de creatieve slogan Blijf jezelf, tel even tot 11, om geweld tegen zorgverleners tegen te gaan. Reclames vermommen zich als het oprechte advies van een vriend. Op TikTok prediken influencers trouw te blijven aan jezelf, terwijl hun gezichten en lichamen steeds meer op elkaar gaan lijken. De Real Beauty-campagne van Dove roept op om echt te zijn, met al je onvoorkomenheden en hun bodylotion. Fitnessmerk Equinox deed er nog een schepje bovenop met de leus Twijfel aan alles, behalve aan jezelf. Een authentiek zelf geeft rust. Het zal uitwijzen wat we moeten doen, waar we bij horen en of we elkaar kunnen vertrouwen. Maar jezelf zijn is zo makkelijk nog niet. Je moet dat ware zelf eerst maar eens zien te vinden. Een wild groei aan coaches kan je helpen dichter bij je kern te komen. En het schijnt dat de kansen om jezelf te vinden groter zijn in Azië. Als ik social media moet geloven, zal het persoonlijke gevoel als kompas de weg wijzen naar mijn ware kern. Het is een kwestie van de stilte opzoeken en goed luisteren naar mezelf. Dan zal ik weten wat en wie ik wil, waar mijn grenzen liggen en wat ik nodig heb. Ik moet altijd even gniffelen als er weer een BN'er aan een talkshowtafel zit om moedig een taboe te doorbreken over mentale gezondheid. Is het in bepaalde kringen inmiddels niet een statussymbool geworden om goed te kunnen communiceren over je zielenroerselen? Is het geen teken van oprechtheid en emotionele intelligentie? Laatst werd me in de kapperstoel gevraagd wanneer ik voor het laatst had gehuild. De belofte van authenticiteit is groot. De hoop is dat als mensen zichzelf kunnen zijn, de wereld minder vervreemdend zal aanvoelen. Het is verleidelijk om vol sarcasme te schrijven over de zoektocht naar onszelf, maar het lukt me niet dat met volle overtuiging te doen. Want ik zie dat er ook verzet schuilt in het afschudden van een verstikkend rollenspel. En van mijn vrienden verwacht ik toch ook dat ze zich niet anders voordoen dan ze zijn. Het toneel heeft terecht zijn betovering verloren. En nu wil ik de backstage zien. Maar ik heb het idee dat het ideaal van authenticiteit ons nu juist eenzaam houdt. Alle hoop op verbinding lijkt tegenwoordig gevestigd op empathie. Maar de noodzaak tot inleven in een ander is eerder een teken dat we ons steeds meer hebben teruggetrokken in onszelf. Het onpersoonlijke is verdacht geworden. Waarom zou je de buurvrouw vriendelijk groeten als je eigenlijk chagrijnig bent? Waarom zouden we aan elkaar vragen of alles goed is, als we het echte antwoord toch niet willen weten? En waarom zouden we met kerst aanschuiven bij een familie waar je steeds minder mee hebt? Deelname aan de onpersoonlijke rituelen die een samenleving bijeenhouden, lijken steeds meer te sneuvelen onder het devies van eerlijke, echte zelfexpressie. Pas als hij in tranen uitbarst en het snot niet meer te houden is, gelooft Whitney dat ze de echte Duca ziet. Dan toont hij pas wat hij echt voelt. En ook de kijker gelooft dat er op dat moment iets warms in een stijve verhouding kruipt. Iets waardoor Whitney langzaam kan ontdooien. Eindelijk, verzucht ze, de man achter de façade. Maar waarom zou zijn gevoelsuitbarsting echt zijn en de poging haar hard hof te maken nep? Authenticiteit lijkt steeds meer begrepen te worden in Kornbloes' stijl van onmiddellijkheid. Het onbemiddelde, rauwe gevoelsleven dat impulsief in plaats van bedacht naar buiten komt, belooft iets te onthullen van een echt zelf dat verstopt lag onder lage beschaving. Een emotionele eruptie die bij de kijker zorgt voor een moment van opluchting, omdat er nu geen sprake meer kan zijn van een verborgen agenda. Toch? Onze aandacht wordt alle kanten opgetrokken door een eindeloze stroom aan informatie via telefoons, laptops en reclames. En die verstrooiing wekt een verlangen naar houvast, naar iets echts, te midden van alle troep, schrijft Kornbloe. De directheid, de explosie van emotie, die voelt goed in een tijd waarin we de ellende in de wereld tot in detail meekrijgen. Te midden van een genocide in Gaza, uithongeringen in Soedan, ijsrassia's in de VS en een kokende oceaan, voelt het alsof we geen tijd hebben voor dubbelzinnigheid. We verlangen van kunst dat het een directe morele boodschap overbrengt. Het moet over iets echts gaan. De rest, dat is tijdverspilling. Maar bestaat het echte wel? Alles is altijd al gevormd, gekleurd of bemiddeld door een medium, taal of cultureel kader. Politici huren spindokters in om zo echt mogelijk over te komen. Influencers verkopen producten door zorgvuldig het beeld te scheppen dat ze die waterfles, dagcreme, blender heus zelf gebruiken en niet enkel betaald worden om iets te promoten. Zelfs kijken is een actieve handeling waarbij we heel veel niet moeten zien om dat wat we realiteit noemen behapbaar te maken. We brengen de chaos aan zintuigelijke prikkels onder in taal en structuren. Daardoor zagen we lange tijd alleen mannen en vrouwen en niets daartussenin. Als we de gevoelswereld als echter voorstellen dan uiterlijk vertoon, zijn we blind voor de manieren waarop de buitenkant ook de binnenkant kan vormen. Het innerlijk is plooibaarder dan gedacht. Ik kan me gefrustreerd voelen, maar zodra ik er een goede morgen uitpers voor mijn buurvrouw, begin ik me toch iets lichter te voelen. De maskers die we opzetten, of ze nu echt zijn of niet, bepalen mede ons handelen. Sommige critici zijn dan ook bang dat we de hypocrisie van Trumps voorgangers nog gaan missen, liet Rutger van der Hoeven zien in dit weekblad. Het beeld hoog te willen houden van een land dat staat voor vrijheid en democratie, bekrachtigt wel degelijk regels waar wereldleiders zich enigszins aan moeten houden en waar critici ze dan ook op kunnen aanspreken. Kornbloe probeert de realiteit te ontmaskeren als gekleurd, door te laten zien wat er aan onze blik ontsnapt en wie daarbij gebaat is. Door zich voor te doen als direct en onbemiddeld, zien we niet hoe kapitaal profiteert. In de fase die ze met een knipoog te laat kapitalisme noemt, valt steeds minder winst te behalen met het verhogen van productie en draait het vooral op de soepele circulatie van al bestaande waarden. Platforms als Uber en Airbnb maken niks, maar beloven vlotte en directe bemiddeling. Private equity investeert alleen maar en belooft efficiëntie en optimalisatie. Huizen worden beleggingsprojecten en schulden worden opnieuw verpakt en doorverkocht. Postmoderne ironie en scepticisme spiegelden in de jaren 70 de desoriëntatie die nieuwe technologie voortbracht. We konden ineens op meerdere plekken tegelijkertijd zijn. De stijl van onmiddellijkheid spiegelt nu de soepele omloop van geld, data en producten. Lang zal ze leven en lang zal ze scrollen, mailde bol.com mij schaamteloos als verjaardagswens. Hoe sneller en langer wij rondzwerven op het internet, hoe meer data er verzameld kan worden. En de zoektocht naar onszelf stookt het vuurtje op. Want authentiek ben je namelijk niet in stilte. Het moet bevestigd worden door de ander, geliked en gedeeld, telkens opnieuw. Dat maakt het tot een ideaal product. Waar we eerst nog onze tijd verkochten in loondienst, worden mensen nu aangespoord zichzelf te verkopen, te vergelijken, te uiten en te delen. Authenticiteit levert winst op, volgers en stemmers. Als je jezelf maar bent op de juiste manier. Coherent, herkenbaar en aantrekkelijk. Flink gestileerd dus. Ja, we zijn te veel met onszelf bezig. Maar dat is geen rot in het karakter van de millennial die niet meer langsgaat bij zijn oma. Het is een structureel effect van een economisch systeem. Narcisme in de psychoanalytische zin gaat niet om te veel van jezelf houden en te weinig empathie hebben voor de ander, maar om de verslaving aan zien en gezien worden. In de letterlijke spiegel, maar ook in de selfie-stand van je telefoon, in reclames en op social media, waar we telkens weer een gevoel van herkenning en houvast zoeken. We verlangen naar die bevestiging doordat bredere kaders van betekenis die structuur aanbrengen en ons wijzen op onze plek zijn verzwakt, legt Kornbloe uit. De consument wordt overspoeld door beelden zonder context, informatie zonder verhaal en woorden zonder vaste betekenis. Een ononderbroken flow van waarden waar Mark Zuckerberg, Elon Musk en Jeff Bezos van profiteren. Kornbloe, je bent enorm ijdel, maar het gaat niet om jou. In het vermarkten van onszelf dreigen we te vergeten dat we allemaal zoveel meer zijn dan hoe we ons op een bepaald moment presenteren naar de buitenwereld. We vallen niet samen met onszelf. Er ontsnapt altijd iets. Dat iets noemde psychoanalyticus Jacques Lacan het reële. Maar dat is niet de werkelijkheid zoals we die waarnemen, of het echte zelf waar we naar verlangen in authenticiteit. Het reële is juist het onbenoembare, dat wat zich niet laat begrijpen in de gedeelde taal. De werkelijkheid is altijd een constructie. Het reële is het weerbarstige dat ontglipt. En daar is geen houvast te vinden. We zijn, ook voor onszelf, grotendeels een mysterie. Oprechtheid lijkt een rechte lijn tussen mij en mezelf te veronderstellen, die ik vervolgens kan doortrekken naar een ander. Direct, stijlloos, onmiddellijk. maar zo'n lijn bestaat niet. Wat we zien als onze persoonlijke verlangens liggen niet klaar om als feiten ontdekt of bevrijd te worden, als er maar genoeg structuren worden afgebroken die ons belemmeren ze te uiten. De woorden die we gebruiken, de verhalen die we meekrijgen via boeken, films en reclames, sturen onze blik op onszelf en bepalen hoe we onze gevoelens begrijpen. Sinds veiligheid niet meer weg te denken is uit het publieke gesprek, kan ik me ineens onveilig voelen in situaties waar ik dat woord eerder nooit mee had geassocieerd. Het zogenaamd onmiddellijke is een farmacon, schrijft Kornbloem. Gif en medicijn in één. Het voelt goed, maar het houdt ons gevangen in een eeuwig nu zonder toekomstperspectief, terwijl een handjevol bazen er met de winst van doorgaat. De afremming van de soepele circulatie van kapitaal vraagt om vertraging, afstand en het onpersoonlijke. We hebben kunst nodig waar niet direct een eenduidige boodschap uitspreekt, maar die ruimte laat voor interpretatie. Minder ik in verhalen en meer derde persoonsvormen die ons dwingen van perspectief te wisselen. Minder kant-en-klare antwoorden van een chatbot die elke vraag die je stelt geweldig intelligent vindt en meer stroperige gesprekken met vrienden. Dat maakt solidariteit voorbij de identiteit mogelijk, die volgens haar nodig is om de collectieve crisis, ecologisch, democratisch, sociaal en psychologisch, waar we nu mee kampen, het hoofd te bieden. Het is nog niet te laat. Het huwelijk van Duca en Whitney blijkt van korte duur. Na 3 afleveringen gaat zij vreemd met een andere deelnemer en hij verlaat de show. Verlekkerd kijk ik mee. De volgende aflevering volgt klikloos op de andere. Beide zijn nu influencer op Instagram, waar ze aan tienduizenden volgers succesvol zichzelf verkopen. Het programma sterkte Duca om dicht bij zichzelf te blijven. Wanneer iemand beweert te weten wie hij is, zegt hij eigenlijk dat hij weet hoe iemand anders is, schrijft filosoof Alexander Douglas in Against Identity, The Wisdom of Escaping the Self. De westerse cultuur is volgens de denkers die hij aanhaalt, gestoeld op de romantische leugen dat onze identiteit ons eigen maaksel is. De gênante waarheid is dat wie we willen zijn altijd de kopie is van wat we denken dat anderen willen zijn. Als je social media moet geloven, moet je om erachter te komen wie je bent stilstaan bij jezelf. Maar als we naar binnen kijken, schrijft Douglas, treffen we vooral chaos. Een zelf is niet eenduidig en onveranderlijk. Het bestaat uit een veelvoud aan eigenschappen, patronen en verhalen met allerlei definiërende elementen waar je onmogelijk één ding kunt uitlichten als ware kern. Die innerlijke stabiliteit denken we wel in anderen te zien. We zien tenslotte alleen hun buitenkant. En zodra we hebben wat we dachten dat die ander tot een zelf maakte, huisje, boompje, beestje, komen we erachter dat we die ander nog steeds niet zijn. Het zal ons nooit de rust van binnen opleveren die we hoopten te krijgen. En dus komt er nooit een einde aan dit spiegelende proces van verlangen. Sterker nog, hoe meer we proberen onszelf te zijn, hoe meer we kopiëren en hoe meer we op elkaar gaan lijken. De zoektocht naar onszelf is duur en vermoeiend. We hebben allemaal dezelfde trui van H&M nodig om onze unieke persoonlijkheid uit te drukken. Het leidt tot hyperactiviteit, eindeloze consumptie en afgunst van wat anderen lijken te hebben en jou telkens toch ontbreekt. Een stabiel zelf. Bovendien maakt de illusie van een stabiel zelf mensen voorspelbaar en dus controleerbaar. Die innerlijke stem is niets anders dan het lawaai van anderen dat weergalmt in je eigen leegte, schrijft Douglas. Touché. Maar als daar geen eigen identiteit te ontdekken is, hoe zit het dan met intimiteit? Ik hou toch van mijn vrienden om wie ze zijn? Op momenten dat ik het idee heb dat ze zichzelf zijn, voel ik me het meest met ze verbonden en kan ik ze vertrouwen. Misschien is er geen backstage, maar toch heb ik het idee dat er op intieme momenten iets door een façade heen lijkt te breken. Als dat geen echt zelf is, wat zie ik dan? Misschien zag Whitney niet de echte Duca toen hij in huilen uitbarstte, maar zijn tranen dwongen haar wel om het beeld dat ze van hem had, een onverstoorbare gangmaker, los te laten en opnieuw te kijken. Zoals hij in de chaos ook probeerde te kijken voorbij haar zorgvuldig gestileerde buitenkant. De nepnagels, de make-up, de elegantie. Het zorgde even voor ontspanning in hun relatie, waarbij ze beiden wat minder op hun hoede hoefden te zijn. Douglas vertelt in zijn boek over de worsteling van zijn vader met de ziekte van Alzheimer. Vroeger een trotse, intelligente man, brabbelt hij nu in een fantasietaal verleden, heden en toekomst door elkaar. En elke keer als Douglas zich heeft aangepast aan een nieuwe versie, verslechtert zijn vader verder. Tot grote frustratie probeert hij het beeld dat hij van zijn vader had intact te houden. Tot een vriend hem adviseert te stoppen met pogen zijn vader terug in zijn wereldbeeld te passen. Hij moet leren in zijn vaders wereld te stappen. Ook hij moet opnieuw kijken. Het brengt Douglas bij het Taoïstische concept Wu Wei. Door de zelfhulpindustrie geïnterpreteerd als lekker niks doen, maar wat eerder zoiets lijkt te betekenen als onbewust handelen. Iets doen zonder vast te houden aan een beeld van jezelf en de ander. De neiging tot controleren, bekritiseren en begrijpen loslaten, zodat je kunt opgaan in de dingen en een ander kunt zien voorbij identiteit. Liefde staat volgens hem tegenover identiteit. Vasthouden aan de status quo is een verloren zaak, schrijft hij, maar liefde kan meestromen met veranderingen. Dit druist in tegen modern liefdesadvies. Blijf trouw aan jezelf. Een geliefde of vriend moet je accepteren zoals je bent. Het klinkt romantisch, maar wat er vaak ook uitspreekt is: voeg je naar hoe ik de wereld zie. Vasthouden aan een bepaalde identiteit is ook vasthouden aan een bepaalde manier van kijken naar de wereld. Daarom klinkt een beroep op authenticiteit soms zo defensief. Als een excuus om je niet aan te hoeven passen. Dit voel ik nu eenmaal. Zo ben ik nu eenmaal. Maar liefde vereist juist nieuwsgierigheid. In de ogen van mijn vrienden ben ik niet iemand die volledig samenvalt met welke groep in de samenleving dan ook. De vrouwen, de schrijvers, de Nederlanders. Zij zien dat er altijd iets ontsnapt. Er is geen backstage waar we naartoe kunnen gaan om eens even goed rond te kijken. Er is geen directe toegang tot het reële. Maar op vluchtige momenten zien we, als we intiem zijn, toch dat een kostuum niet naadloos aansluit. Dat het decor misschien wel met duct tape bij elkaar gehouden wordt. We vergeten even onze tekst, missen onze cue of de muziek hapert. En dan zie je dat onder de lage identiteit altijd een gebrek schuilt. Iemand die enkel naar zijn gevoel luistert, dat aanneemt voor echt en op basis daarvan handelt? Filosoof Hannah Arendt had die persoon hoogstwaarschijnlijk een fascist in de dop genoemd. De directe stijl van echtheid doet het lijken alsof er maar één pad mogelijk is. Al het andere is nep. Maar het feit dat geen enkel echt zelf volledig dekt, maakt vrij en verantwoordelijk. Dan is er geen eenduidige innerlijke stem om te volgen. Maar moeten we onze gevoelens juist bevragen en corrigeren, omdat we ergens voor willen staan? Authenticiteit belooft innerlijke harmonie en houvast, maar kan mensen ook gevangen houden in een identiteit die ze vervolgens als een fort moeten verdedigen met hoge muren en streng bewaakte grenzen. Hannah Arendt sprak dan ook liever over de wil. De wil navigeert de conflicten in onszelf en geeft hoop dat we altijd anders kunnen beslissen en opnieuw kunnen beginnen. Het kan ook bevrijdend zijn te erkennen dat we altijd allerlei tegenstrijdige dingen verlangen en voelen. Spanningen die zich nooit volledig oplossen in een eenduidige identiteit en ruimte laten voor verandering zonder de angst voor zelfverlies. Om een zelf te worden moet je vasthouden aan wat je belangrijk vindt en jezelf telkens weer opnieuw de vraag stellen wat dat van je vraagt in een wereld die niet statisch is. Daarvoor is tijd en rust nodig en de verbeelding om te wisselen tussen perspectieven, complexiteit te zien en verschillende waarden tegen het licht te houden. Alles wat een cultuur van onmiddellijkheid probeert uit te bannen ten voordele van de soepele circulatie van kapitaal. Arendt inspireert om het gedeelde leven te zien als voorwaarde voor pluraliteit. Je kunt niet in je eentje jezelf zijn. Het zelf krijgt vorm in de wereld die we delen, in wat we zeggen en wat we doen. Misschien is authenticiteit dan nog te redden van bodylotion, fitnessschema's, techbros en de dwingende kracht van het zogenaamd echte. Er zijn geen perfecte spiegels in de natuur, stelde popicoon Rosalia eens in een interview in de metro van New York. Misschien zijn we dan ook niet gemaakt om onszelf zo scherp te zien, lichtte ze toe. Enkel in het troebele water van rivieren of in de ogen van een ander.